Beste luisteraar, mijn naam is Tim Knoten en welkom bij de tweede aflevering van de Tim en Jim De Diepte In podcast. Voordat we erin duiken wil ik eerst beginnen met een stukje reflectie. Precies vorig jaar lanceerde ik de eerste aflevering van deze podcast, in de Week van de Psychiatrie. Hier zat een bepaalde externe druk achter, druk die ik schijnbaar nodig had om te presteren. Er liggen al bijna 2 jaar 5 nieuwe episodes op de plank, klaar om geëdit te worden. Alleen iets in mij weerhield me ervan om eraan te werken. Mijn eigen project, als ik niets doe, wordt het niet per se opgemerkt. Althans, mijn leven gaat niet radicaal veranderen als ik het niet doe. Al hoorde ik wel eens, wanneer komt de volgende aflevering nou, Tim? Het werd bijna een last, omdat ik het zo groot maakte, het uitstelde. Terwijl als ik ermee bezig ben, ik er enorm van geniet. Tegenstrijdig, hè? Vast herkenbaar voor sommigen. Er is geen stresssituatie meer in mijn leven en ik hoef niet alleen te reageren. Ik mag vanuit rust gaan creëren en mijn eigen compagnon zijn. Laat ik dat nou net spannend vinden, omdat dit zo goed voelt, in mezelf investeren en echt met mijn eigen dromen bezig te zijn in plaats van brandjes te blussen of in te spelen op de behoeften van een ander. De angst voordat het te goed gaat, mijn potentie en bang om echt met mezelf te zijn en daarmee mijn eigen afspraken na te komen. Ik leer steeds meer mijn eigen stappen te zetten in plaats van alles in het midden te houden. Ik kan niet meer terug, dan kan ik maar beter alles volledig omarmen en genieten van het proces. Jim zei, het komt vanzelf, je hoeft het niet te overhaasten. Nou, dat heb ik gedaan en we zijn een jaar verder en het is weer de Week van de Psychiatrie. Tim en Jim over de zin is de naam van deze episode. Jim en ik nemen je mee naar zingeving, onze drijfveren, het belang van betekenis en nog veel meer. In een dialoog vol associaties, visies en persoonlijke verhalen proberen we elkaar te vinden en beter te leren kennen, rondom het thema zin. Heeft het überhaupt nog zin? Tim en Jim, we gaan het zien. Ah, Jim.
Hey, Tim. Hoi, welkom.
Vandaag gaan we het hebben over de zin.
Klopt.
Nou ja, om te beginnen, Jim, hoe kijk je eigenlijk terug op de eerste aflevering? In ons eerste gesprek.
Ja, ik denk dat het een goede uitwisseling was. Dat we elkaar best wel kunnen vinden. En dat het ook een goede exercitie is in van professionele ervaring. En ervaring van de kant van het meegemaakt hebben zelf. En dat die elkaar dan met elkaar in gesprek gaan en elkaar proberen te vinden. Ik denk dat dat heel nuttig is. Dat ontzettend interessante gesprekken oplevert.
Ja. Ja, precies. Hoe verbind je die twee lagen?
Ja.
Want we hebben allebei een vergelijkbare visie, denk ik.
Vergelijkbare visie, precies. Ja. Alleen we zijn er via een andere manier gekomen. Nou ja, ik via professionele kennis en ervaring met familie. Jij vanuit een nog diepere ervaring vanuit jezelf.
Ja. Ja, mooi dat we dit aan het doen zijn.
Ja. Ja.
Dus ja, Tim en Jim over de zin. Zin. Wat zijn jouw eerste associaties bij het woord zin?
Eerste associatie die opkomt is de associatie toekomst. Dus dat je een idee hebt dat je niet alleen maar bezig bent met directe gratificatie van je beloningssysteem. Maar dat er ook een soort bredere toekomst is die belangrijk is, die het leven betekenis geeft, dat je daarmee syntoon bent en bewust van bent. Ik denk bij mij was ouder worden heel handig om zeg maar meer naar die betekenis en de zinkant te gaan. Want dan word je toch wat reflectiever en de dood komt wat dichterbij en wat is nou werkelijk belangrijk. Ja, en dat is heel fijn als je die modus hebt gevonden, denk ik.
De modus van?
De zin. Dus dat je het idee hebt dat wat je doet nu betekenis heeft in de relatie. En dat je toekomst betekenisvol is daarmee. Dat associeer ik met zin.
Ja. En dat waar je naartoe beweegt, dat in lijn staat met jezelf.
Ja.
Voor mij ook, dat ik tevreden ben waar ik nu sta en waar ik naartoe beweeg.
Ja. En dat je bewust bent van dat het heel belangrijk is. Dat je echt moet zorgen dat er ook betekenis is. En daarmee dat je zinvol bezig bent.
Ja, betekenis, zinvol, eigenzinnigheid, waanzin.
Ja.
Wijsheid.
Ja.
Ja. De zin.
Ja.
Deze zin die ik uitspreek. Dat, ja,
ja. Ja, dus waanzin is dan ook heel mooi eigenlijk als woord. Hè? Dus dat er ook in de waan zin is, zou je kunnen zeggen. Alleen het is niet lineair. Het is meer een metafoor. Dus ook ja. In de waan zit zin en betekenis. Zo kun je dat zien.
Ja, en hoe filter je dan de zin uit de waanzin? Inderdaad, voor mij was het ook een uiting van een onderliggend gevoel. En dan gebruik ik vaak metaforen of een taal om het te uiten. En dat werd dan benoemd als waanzin. Maar op het moment dat je dat weet te integreren en daar concrete kleine stappen en lessen uit kan halen, dan is het ineens wijsheid.
Ja, dus dat pas jij nu ook toe in je baan als ervaringswerker? Dat je makkelijker op het niveau van metaforen kunt communiceren met mensen?
Ja, ik probeer altijd als iemand iets deelt ook mezelf af te vragen hoe dat zich verhoudt tot mijn eigen verhaal ten eerste, maar ook dat het een vorm van expressie is en dat het dat het niet letterlijk genomen hoeft te worden, maar ja, dat ik altijd de vraag stel van oké, je uit dit nu, maar hoe kan je dit nou kleiner, werkbaarder maken en wellicht niet te letterlijk nemen, want ja, ik dacht bijvoorbeeld dat ik de reïncarnatie van Jezus was, dat ik wereldvrede ging stichten. Alleen dat waren soort metaforen, overdrijvingen voor dat ik mijn eigen potentie heb gevoeld en dat ik er mag zijn en dat ik niet meteen wereldvrede ga stichten. Maar toen ik begon te beseffen dat het niet om de hele wereld ging, maar om mijn eigen wereld, toen dacht ik, oh ja, ik moet het kleiner maken. En dat probeer ik in die gesprekken ook te doen.
Ja.
Alleen dan is wel de vraag, dan wordt ineens de zin beschreven binnen de symptomen van iemands verhaal. Mm-hmm. Dan is het ineens niet meer alleen de ziekte.
Mm-hmm.
Maar vervolgens ga ik wel naar huis. En dat is nogal de uitdaging ook van hoe kan je nou als organisatie, als team, ervaringsdeskundigheid inzetten. En niet alleen maar als een extraatje. Want het zorgt wel eens voor dat mensen ineens weer de zin vinden. Ja. En daardoor... Ja.
Nee, helemaal met je eens. Hè? En dat is het verwarrende nog, denk ik, van werken in een, zeg maar, professionele GGZ. En dat is dat we nog niet allemaal erop zijn ingesteld. Dat je een gesprek moet hebben rond zin en moet proberen de metafoor te doorgronden in hoe die betekenis kan hebben voor die persoon. De mensen die open dialogue training hebben gedaan, dat vind ik wel mooi, want die beschrijven hoe ze echt helemaal worden ontzenuwd. Dus ze worden echt helemaal, het oude kader moeten ze helemaal uitgaan om een nieuw kader te ontdekken. Dat is echt een soort transformatie is dat. En voor sommige mensen is dat heel disruptief. Ze staan echt te trillen op hun benen. En andere mensen die waren er al wat dichterbij. Die vinden het heerlijk.
En dat oude kader is...
Nou ja, het oude kader is, stel je bent een psychiater, je bent opgevoed in het systeem van de juiste medicatie voor de juiste breinziektediagnose. Nou, dat is nogal een sprong als je daarna gaat zeggen, ja, maar we gaan praten met psychose. En dat is een niet-lineaire taal rond metaforen waar betekenis heel belangrijk is. Dat is toch een ander soort taal en concepten die je dan moet proberen te accepteren.
Ja. Aan te leren of te ontleren van wat je weet. Nou ja, hoe doe je zoiets?
Ja.
Hoe gooi je alles wat je denkt te weten overboord? Althans, moet het overboord gegooid worden?
Nee, het hoeft niet overboord gegooid te worden. Ik denk dat je moet het relativeren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat je, dat is het probleem. Dus dat iedereen die gelooft dat wat voor kennis doorgaat in de psychiatrie en de psychologie, dat je dat niet te serieus moet nemen. Want het is helemaal geen kennis. Het zijn ook ongeschreven culturele regels van hoe wij besloten hebben om het niet weten van brein en geest en al die fenomenen te benaderen. Dus wij hebben een soort taal gebouwd waarmee we het niet weten verhullen. Maar je moet vooral niet te serieus gaan nemen. Je moet echt altijd beperkt blijven in je geloof daarin.
Precies. Het is eigenlijk een framework op gezond menselijk gedrag leggen.
Ja.
Psychiatrie.
Ja.
Ik denk dat het heel gezond is dat je op een gegeven moment uit je kaders breekt.
Ja.
Omdat je op een bepaalde manier bent omgegaan met iets, bewust of onbewust. En dat het juist een mooie kans is.
Ja.
Eigenlijk zou de psychiatrie een soort kansen moeten gaan creëren.
Nou, ik denk dat dat echt juist is wat je zegt. Dat we kansen moeten gaan creëren. En wat grappig is, is dat je het ook ziet. Hè? In mijn wereld heb je bijvoorbeeld de sociologen en de antropologen en de filosofen. En andere wetenschappers. En die roepen, maar waarom gaan jullie jezelf nou niet vernieuwen? Breek er nou eens uit. Relativeer het. En de roep is steeds luider. En wij zijn toch een beetje verlegen, denk ik, om aan die oproep gehoor te geven. Maar als je het bekijkt vanuit de user, de gebruiker van de GGZ, dan denk ik dat je evenveel kaders moet hebben of kunnen aanbieden als GGZ als er mensen zijn. Dat je hem gewoon moet aanpassen aan degene die je tegenover je hebt. En wat jij belangrijk vindt en wat je als kader wil gebruiken.
Ja, want afhankelijk van het kader bepaalt weer hoe iemands verhaal wordt gevormd.
Ja.
Als in een gezonde of een ongezonde omgeving. Ja, wat is gezond voor iemand?
Ja.
Ja, en in welke omgeving kan je je energie als het ware laten gedijen?
En dat heel belangrijk.
Niet meer alleen maar de lessen halen uit het contact met de hulpverlener, maar dat we leren beseffen dat de zin ook in bijvoorbeeld een plantenbak te vinden is. Ja. Afhankelijk van hoe je naar die plantenbak kijkt en wat voor vraag is dat? Als in ook een manier om het te relativeren en om de humor ervan in te zien. Van ja, ik zeg wel eens, ik kan net zo goed met mijn oma een gesprek aangaan of met een psychiater. Niet om respectloos te zijn naar diegene, maar voor mij gaat het vooral om waar gaat het vooral om?
Ja.
Dat iemand de zin probeert aan te raken in mijn verhaal en altijd af te vragen van hoe kan ik hiervan leren? Want diegene die ik tegenover me heb, die is waarschijnlijk al verder dan wij. Ja, die heeft bepaalde stappen wel al doorlopen.
Klopt.
En dat is denk ik een stukje verwondering in het verhaal.
Ja.
Proberen aan te wakkeren.
Ja. Eens. Ja. Ja, ik vind het wel mooi dat de patiëntenfederatie, hè, dus zeg maar alle patiënten in Nederland, die heeft als visie tot 2030, heel kort, meer mens, minder patiënt. En dat vat het eigenlijk wel een beetje samen, denk ik.
Maar hoe kan ik, of hoe kunnen wij, jij, de mens binnen de functie, binnen het profiel aanboren?
Mm-hmm.
Hoe doe je dat?
Dus je bedoelt de professionele hulpverleners in de GGZ?
Ja.
Hoe je die gaat proberen mee te nemen?
Ja, om te spoelen. Als het ware.
Ja.
Even door de...
Ja. Door nou, de ik denk, kijk, zoals dat gaat, wat mensen zeggen, wat heel goed is, is om mensen de schok te geven van de horizontale communicatie. Dus bijvoorbeeld wat wij nu doen, helemaal niet in de psychiatrie, maar in de neurologie, hebben wij waardendialogen georganiseerd.
Ah, ja.
En dat je dus een aantal zeg maar artsen bijvoorbeeld, verpleegkundigen en een aantal patiënten bij elkaar brengt, maar op een heel zuiver gelijkwaardig niveau. Dat moet je echt zorgen dat dat er is. En dan gaan praten over wat is belangrijk voor jou, voor de mensen, de gebruikers.
Nou, die jij vragen.
Ja, en dan stel je je bloot zeg maar aan een horizontale vorm van communicatie die heel veel artsen helemaal niet gewend zijn.
Dat ze niet gewend zijn om überhaupt zich af te vragen wat zij belangrijk vinden.
Ja, wat zij belangrijk vinden en vanuit een positie van gelijkwaardigheid.
Ja.
En die, zeg maar, die ervaring van horizontaliteit met patiënten, dat doet echt heel veel met mensen. Dat is heel mooi om te zien. En dat is een soort opleiding eigenlijk in horizontalisme. Ja. Dat heb ik zelf ook gehad. Ik had in de tijd in Limburg, werkte ik met Jan Verhaag, ervaringsdeskundige, filosoof. En wij hebben, hij heeft mij gezegd, jij moet horizontaal leren communiceren. Want hij zag dat ik soms wat ongemakkelijk was in bepaalde situaties. En hij nam zich geen blad voor de mond. En hij zei, ja, jij kan nog helemaal niet horizontaal communiceren. Dat zal ik jou leren. En ik denk dat dat heel goed is, dat soort opleidingen. Om het zo te zien.
Stukje nederigheid.
Ja.
bescheidenheid.
Van je voetstuk afkomen, ja.
Dat je die ruimte binnenkomt en eigenlijk meteen alles wat je denkt te weten gewoon even overboord gooit.
Juist, ja.
En elkaar blanco ontmoet.
Ja, ja.
En dat, als ik denk aan het horizontale, dan gaat het mij ook om de subtiele kenmerken, zoals iemands kleding, oogcontact, lichaamstaal. Bijvoorbeeld een verhaal. Dat is een psychiater, die heette De Haan. Nou, ik vond het al heel mooi. Dat was mijn Chinese sterrenbeeld. Ik was gewoon met alles van nog wat bezig. Dus ja. Ik dacht, hé, er zit een connectie. En dat haalde ik dan er ook bij. En dat dwaalde een beetje af van het behandelgesprek. Maar ik probeerde wel die verbinding op die manier te maken. En vervolgens zag ik dat hij zijn benen netjes over elkaar. En zijn sokken, Tommy Hilfiger sokken, die kwamen mooi boven. En ik zag dat logootje en ik dacht, ja meneer, ik weet wel dat u de psychiater bent, maar u hoeft toch niet nogmaals uit te stralen vanuit dat merk dat u zich boven mij verheeft.
Mm.
Ik wil niet zeggen dat dat dan per se met merkkleding moet zijn, maar het is toch wel, ik heb soms wel mensen ontmoet en ik denk, ja, je bent de hoogste directeur van dit bedrijf, maar eigenlijk het enige wat ik zie is een mooie paar schoenen.
Ja.
Dan denk ik, ja, ben je nou je functie of ben je nou... Waar is die authentieke zelf dan?
Ja, wat mooi gezegd. Het is best wel moeilijk om echt te zijn en authentiek te zijn en je niet te verschuilen. Want je kan natuurlijk ook onzeker zijn als professional. En je onzekerheid proberen te verschuilen achter een soort kostuum. Een soort pak om je heen aanleggen en je te coiffeeren en parfumeren en zodat je een hele cocoon om je heen hebt om de ander. Ja. Dat is mooi gezegd. Ja. Dus eigenlijk moet je ook een soort naaktheid hebben in het gesprek. Hè? Dat zegt A.W. Prins ook, de filosoof. Ja. Die zegt, dokter moet gewoon zijn witte jas uitdoen, want die, zo'n deken van onsterfelijkheid om hem heen trekken. Kan je niet meer in contact treden met de ander. Je moet dat vanuit je eigen sterfelijkheid kunnen doen. Dus die witte jas moet uit. Eigenlijk moet alles uit. Je moet gewoon als twee apen tegenover elkaar zitten. Ja. Ja.
En je ziel en zaligheid op tafel gooien.
Ja.
En niet te beroerd zijn om je eigen associaties en je eigen verhaal te mengen in dat van de ander. Want ik denk dat het daarom gaat ook. Een stukje verbinding te maken.
Ja.
Dat je durft te zeggen van, ja jongen, als iemand tegen mij had gezegd, ja, klinkt allemaal best wel een beetje zweverig wat je vertelt. Misschien moet je eens op zoek gaan naar de relatie tussen spiritualiteit en psychose.
Ja.
Want ik weet het eigenlijk niet wat je zegt. Het klinkt best wel, zoals je het brengt, heel energiek en ergens ook mooi.
Ja.
Zoals je het zelf beleeft. En misschien moet je je vraag ergens anders stellen.
Mm.
En dat ben ik wel gaan doen natuurlijk. Maar niet als advies van de psychiater.
Nee, ik denk niet, nou je het zegt, dat ergens staat beschreven in de psychiatrie dat een belangrijke link kan zijn. Dat je mensen bijvoorbeeld naar een spiritual advisor kunt verwijzen.
Ja.
Dat.
Ja, hoe zou je alternatieve therapieën minder alternatief kunnen maken?
Alleen
ook naar de zorgverzekeraar. Dat daar ook een... Ja, dat is wel iets wat ik me afvraag. Want ik ben bezig met dat breathwork op poten aan het zetten. Maar dat gaat vooral buiten het UMC.
Ja.
Ik vertel wel aan mensen dat het bestaat. En dat je het wellicht ooit kan doen.
Ja.
Daar hebben we vooral geen haast bij. Voor de luisteraar. Dit breathwork heeft voor mij gezorgd. Ja, ademhalingsretreats. Waardoor ik nu als het medicatievrij leven kan leiden. Na 3 manische psychotische episodes. Met toch een flinke portie medicatie achter me kiezen.
Mm-hmm.
Lithium lang geslikt en nu inmiddels 3 jaar ruim zonder. Dat verhaal is, dat is een hartstikke mooi succesverhaal. Alleen, ik kan het nog niet iets concreets aanbieden, omdat het ten eerste wordt niet vergoed. En het zou ook nog wel eens wat kunnen triggeren. Het zou mensen uit hun kaders kunnen breken, wat je net ook zei met open dialoog. Breathwork kan ook. Daar wordt het vaak niet geadviseerd, want het kan een terugval in de hand wekken. Alleen, dan is de vraag, in hoeverre is een terugval altijd iets slechts? Of is het misschien juist een nieuw begin? Of juist een...
Ja, ik denk dat is een gedachte die we niet echt tot ons door hebben laten dringen, behalve bij angst. Dan zeggen we, je moet je er zelf aan blootstellen en telkens een beetje meer. je blootstellen aan dat wat je eng vindt en dan kom je eroverheen. Maar met zeg maar psychose gevoeligheid en bipolaire stemmingsgevoeligheid zeggen we, nee, dat moet alleen maar onderdrukt worden. Dan mag je je nooit aan blootstellen. Dan mag je nooit meer leren omgaan zoals je met angst leert omgaan. En gelukkig begint men daar nu wel wat anders over te denken.
Precies, terwijl ja, angst is ook een bepaalde energie en de psychose ook.
Ja.
En soms is de grondslag van, of de aanleiding van de psychose denk ik een uitspatting van onderdrukte angst. Of voor mij was het juist meer een onderdrukte liefde die heel erg omhoog kwam.
Mm-hmm.
Dus ja, als je diegene kan blootstellen aan een gezonde portie zelfliefde of whatever wat er in iemand leeft. Ja. Ja, dan.
Nou ja, het lijkt mij heel mooi om het om te keren. Dat in de toekomst in de GGZ, dan ga je naar de POH. En dan zeg je, nou, ik zit ergens mee. En dan zegt de POH, nou, ik heb 10 dingen in de aanbieding. Jij mag kiezen. Dus je kan breathwork doen. Je kan yoga doen. Mindfulness. Acceptance en commitment. Of cognitieve gedragstherapie. Of wat jij denkt, dat het best traumagericht, lichaamsgericht. Wat jij wil, mag jij kiezen. Ik denk dat dat veel beter is. En dat je het ook veel meer doet met groepen.
Ja, communities, healing communities.
Ja, healing communities. Dat je gewoon de mensen laat kiezen. Nou, A is het dan veel goedkoper. En B gaat het veel sneller, en denk ik. En is het veel prettiger voor mensen. Want als zij willen kiezen voor breathwork. Wie zijn wij dan om te zeggen, ja, er moet eerst een randomized controlled trial komen om te laten zien dat het effectief is. Want alles wat onderzocht wordt in een randomized controlled trial is effectief als behandelmethode. Mits je uitgaat van verwondering en relatie. Ja. Nou ja, en dat soort dingen.
Maar willen we het eigenlijk wel goedkoper en sneller?
Ja, je zou het je haast gaan afvragen. Inderdaad. Ja.
Volgens mij is het het meest ultieme winstmodel, dat we op gedrag geld kunnen verdienen, markt. Maar...
Ja, en de grenzen steeds verder oprekken van wat abnormaal is. En dus een steeds enger begrip van normaliteit. En dan alles wat niet normaal is, is diagnostiseerbaar en behandelbaar. Ja, tel uit je winst.
Ja, en dat is ook de paradox, want... Nou, ik heb dan een hbo-opleiding afgerond tussen mijn opnames door. Tijdens mijn afstuderen werd ik opgenomen. Nou, dat was nogal een extra stage tijdens mijn... Want zo zag ik die psychiatrie als een stage. Vervolgens toch wel een zware periode gehad. Maar ik kreeg geen financiële support of geen vanuit het Rijk of geen mogelijkheid op een woning. Want dan moet je dus eerst... je komt niet zomaar voor begeleidwoning of voor een huursubsidie of voor zorg. Nee, je weet. Ik wist in ieder geval niet... Of wat zeg ik nou? Ik kwam dus nergens voor in aanmerking omdat ik eigenlijk te gezond was. Ja. Maar alles wat ik heb gedaan om mezelf gezond en de zin weer terug te krijgen, dat was allemaal uit mijn eigen potje.
Ja, dat is dus echt... een hele fundamentele kwestie. Dus naarmate je dieper in het ziektemodel was gaan boren, en daar je plek had gevonden, was het vergoed geweest. Maar jij bent op de lijn van gezondheid gaan zitten.
Ja, je hebt een studie afgerond, dus je kan gewoon gaan werken.
Ja.
Je hebt je ouders nog, je kan lekker thuis wonen.
Ja.
Achteraf had ik liever niet zo snel naar huis gegaan, maar gebruik gemaakt van eventueel begeleid wonen. Maar dan had ik het verhaal wat meer moeten aandikken. En het niet eens aandikken. Want de thuissituatie was wel een risico. Maar het was omdat ik toch alweer gestabiliseerd was. Dacht ik, ik wil gewoon naar huis.
Ja.
Maar op het moment van voor de crisis.
Ja.
Was de enige plek waar ik eigenlijk niet wilde zijn was thuis.
Ja.
Maar daar ging ik wel weer naartoe.
Ja.
Dus ja.
Ja. Nee, maar dit is echt de kern van de zaak. Dus in zeg maar dat GGZ-systeem waar wij naartoe zouden willen, dat noemen we dat ecosysteem mental health, GEM. Wat GGZ zou moeten zijn, het eerste doel van de GGZ moet zijn, hoe krijg jij je leven weer op de rails? Dat is wat er zou moeten gebeuren.
Ja.
Dus daar heb je wel wat behandeling voor nodig. Ja, een beetje praten, een beetje medicatie, tuurlijk. Maar wat je vooral nodig hebt, zijn sociale experimenten, ruimte voor sociale experimenten rond wonen, werken, opleiding, gezin, al dat soort dingen, relaties. Dat zou de behandeling moeten zijn.
Ja.
En dan ondersteund door, zeg maar, traditionele GGZ-behandeling.
Precies,
mensen. Maar dat is niet het hoofddoel, die GGZ-behandeling. Dat is de ondersteuning van je leven weer vormgeven.
En op de rails komen. En dan mensen die samen met jou je rails gaan vormgeven. En gaan bepalen wat voor kleur, wat voor vorm, welk materiaal. Hoe was het vroeger? Hoe zagen je rails eruit?
Precies.
Hoe kan het zijn dat je daar af bent gegleden?
Ja.
Is dat zijspoor misschien nog van toepassing of juist niet? Dat je het heel erg juist visualiseert.
Nee, ik vind het zo raar, want ik zie dan second opinions. En dan zie ik een jongen die zeg maar 10 jaar geleden onderuit is gegaan, uit de bocht gevlogen in een psychische crisis. En sindsdien dat het leven gewoon in een vrije val is gekomen. Maar dat hij zit in een soort bestaan van welke medicatie, welke behandeling, welke diagnose. En de hele tijd daar dan, wel of geen psychotherapie.
Afwachtend eigenlijk.
Van. Afwachtend. Maar afwachtend op Anatandang Godot. Dat is een Ierse toneelstuk van dat je op iemand zit te wachten die nooit komt.
Hoe zei je dat?
Anatandang Godot. Dat is een toneelstuk van James Beckett. Het gaat over dat twee mannen op iemand wachten die nooit komt.
Nee.
Die heet Godot. Dus je zit maar te wachten en te wachten en te wachten. Maar, en dat komt omdat alles gaat over de GGZ-behandeling. Mm. Maar de component van gewoon simpel het organiseren en betalen van sociale experimenten en het begeleiden van sociale experimenten om gewoon weer terug te gaan naar het leven, dat ontbreekt. Ja. En dat is toch de hoofd. Want die jongen is gewoon in een vrije val geraakt. En die vraagt zich nog steeds af van, wat is er eigenlijk met me gebeurd?
Zonder koord.
Ja.
Die terugbound.
Ja.
En dan komen we weer terug op de vraag, wat wil jij? Als ik dat naar de patiënt vraag. Die jij, dat identiteit, het individu, daarna vragen is al heel wat van ik. Heb ik iets te willen?
Precies.
En dan de wens, het willen. En ik kan daar zoveel vragen naar stellen. Wat wil jij nou?
Ja.
Wat is jouw behoefte?
Ja.
Behoefte? Oh, dat heb ik eigenlijk mezelf nog nooit afgevraagd.
Nee.
En ja, en dan wil je eigenlijk het verhaal gaan ontcijferen. En erachter komen dat diegene het eigenlijk al altijd heeft geweten. Dat het altijd al in iemand zat.
Juist, ja. Ja, en wat dat betreft begrijp ik wel af en toe jouw relatieve eenzaamheid in het werk wat je doet. Want voor jou is dat waarschijnlijk heel juist natuurlijk, die component. Maar in een omgeving die daar niet altijd helemaal op gericht is.
Ja, ja, het is aan de ene kant eenzaamheid, maar het is ook een enorm fijne positie waarin ik echt mezelf kan vormgeven en ik overal kan zijn en dicht bij mezelf mag blijven en dat juist die reuring ook weer goed is.
Ja.
Niet dat ik dat expres in de hand wil werken.
Nee. Nee.
Maar als het gebeurt en als een verpleegkundige wel zegt, ja Tim, we weten het niet meer. Het ene moment wil die patiënt aan de medicijnen en dan heeft hij met jou gesproken en dan wil hij ineens weer stoppen.
Mm.
Dat is niet de bedoeling. Dat je komt
heel in de behandeling. Heel interessant.
En tegelijkertijd denk ik, ja, het is een soort bevoorrechte positie, maar het is ook een hele lastige, want ik moet er ook wat mee. Ik kan niet, en dat dacht ik net ook aan toen je het had over die witte, de façade of de jas van de psychiater, van de arts.
Ja.
Die zou ik wel eens aan willen doen. Ik zou wel eens daarin willen zitten, want dan kan ik het gewoon laten en mijn werk doen en het lekker naar huis gaan en denken, ach ja, ik heb gewoon mijn best gedaan. Het is de behandeling.
Mm-hmm.
Het heeft niet gelukt. Of het is niet gelukt. Maar goed, ja. Weet je, maar het is juist omdat ik het wel weet hoe het zou kunnen. En dat ik wel een soort van die sleutel heb. Ik wil niet zeggen dat die sleutel voor iedereen werkt. Maar ik weet zeker dat met dat breathwork via Sean Blackwell. En dat holotropic breathwork van Stan Grof. Dat toepassen in privé settings. Met mensen die psychotisch achtergrond hebben.
Ja.
Als ze ervoor openstaan, nieuwsgierig naar zijn en ook een bepaalde stabiliteit hebben.
Ja.
Dat het enorm veel potentie heeft om trauma's en blokkades, wat de grondslag is, denk ik, van een psychose, om dat te verwerken.
Ja.
Alleen, soms zou ik het wel niet willen, zou ik het niet willen weten.
Ja.
Want het voelt ook als een verantwoordelijkheid. Van, want ik had dit echt niet zo met jou kunnen delen of überhaupt een gesprek met je aan kunnen gaan als ik nog steeds. Nee, ik had op een andere manier een gesprek aangaan, denk ik. Als ik nog steeds aan de lithium zat en gewoon een beetje, dan had ik niet eens met het idee durven komen om hier te gaan werken. Of überhaupt het gesprek met Jim van Os Ja, de psychiater, de hoogleraar. Denk. Ja, dat lijkt me ook nog wel wat. Hoe, ja, of wil je ja. nog wat
Nee, precies. Wat reageren? Ja, ja. Dus die, daar kom je weer op van die samenwerking tussen, zeg maar, ervaringskennis en traditionele professionele kennis. En hoe die het gesprek aangaan en gelijkwaardigheid en respect voor elkaar gaan hebben.
Ja, ja en tegelijkertijd merk ik wel dat men er heel veel zin in heeft.
Ja.
Van, kom erbij.
Ja.
En soms ook wel als een, we moeten een ervaringsdeskundige of ervaringswerker, want dan krijgen we subsidie. Ik probeer me niet te veel daarin te zien als een soort van, ja, hoe noem je dat, goedmakertje. Zo van,
Nee, dan word je zo'n excuustruus.
Ja, zo'n excuustruus. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook hoe je daarmee omgaat. Soms, ik zou me zo kunnen voelen, maar ik denk, nee, ik maak er gewoon gebruik van.
Ja.
En ik denk, nou, ze willen het en ik ben er, nou, let's go.
Ja. Ja, nou, dat is ontzettend leuk. En ik vind ook dat jij en Meemee hier als ervaringsdeskundige echt het verschil maken. Ik vind het ook heel goed dat Floortje Schepers hier gewoon echt vooruitstrevend is. Hè, daar echt achter staat en dat wil.
Straks nog twee, of inmiddels als deze podcast wordt uitgezonden, dan zijn we met een team, met z'n drieën.
Ja.
Ik heb de twee nieuwe bijna aangenomen.
Oké. Okay. Fantastisch. Ja. Dat is echt het minimum wat je moet hebben dan, hè, inderdaad.
Ja. Ja, we hebben echt prachtige brieven gehad, ik denk. En ik hoorde ook hoofd van de verpleging, die zeiden, oh, dit is zo'n persoonlijk diepgaande motivatiebrief. En dat ze denken, oh, daar kan de verpleegkundige nog wel van leren.
Ja, ja.
Maar ja, dat is ook, je hebt als ervaringsdeskundige ook wel iets meer, ik kan niet zeggen bewijs, maar wel meer, je staat niet alleen voor je eigen functie, maar ook voor iets groters dan jezelf.
Ja, precies. En ook best wel historisch gezien best wel een belangrijke opdracht, denk ik. En een belangrijke kanteling waar we voor staan.
Ja, ja dan vraag ik me altijd af, bijvoorbeeld in zo'n sollicitatiegesprek, dan vraag ik, nou, wat kenmerkt jou als ervaringsdeskundige? Wat kenmerkt jou als mens?
Mm-hmm.
Waar haal je zin vandaan?
Ja.
En waar loop je nog tegenaan? Eigenlijk in de eerste contact is dat iets wat ik gelijk al een soort van mag vragen of kan vragen.
Ja.
En dat maakt het op de een of andere manier, omdat ik kan relateren aan andermans pijn. Want ik weet van, nou, ik ben daar ook geweest.
Ja.
Kan je die vraag makkelijker stellen. Maar moet je per se kunnen relateren aan iemands pijn om de vraag te kunnen stellen?
Nee, nou ja, kijk, je kunt ook zeggen, ieder mens heeft pijn tot op zekere hoogte. En we verschillen wel in de mate waarin we die pijn hebben gebruikt om bij onze eigen zingeving terecht te komen. Dus of je die pijn hebt gebruikt ook om te groeien of proberen te groeien of daar betekenis aan te geven. En ik denk dat jij bedoelt, hè, dat jij dus nagaat van, heeft iemand die dat interne proces doorlopen van herstel eigenlijk. Hè, dat je die pijn woorden hebt gegeven, dat je jezelf opnieuw hebt uitgevonden en hebt geïntegreerd. Ja,
ja hoe is
dat? Een heel mooi proces eigenlijk. Moeilijk ook.
Ja, prachtig hoor. Als je dat leert omarmen. Maar ik ben nog wel benieuwd. Want we gaan zo richting een einde aan van deze aflevering. Van waar haal jij nou je zin vandaan? Je voldoening in het werk of überhaupt in het leven?
Nou ja, precies. Dus kijk, heel breed beschouwd denk ik. Dus mijn pijn was dat ik toch wel opgroeide met een ouder, een vader. Die te veel dronk vanwege zijn pijn. Omdat hij in het kamp had gezeten. En daar heeft hij nooit over willen praten. Dat heeft mij altijd pijn gedaan. En hij had ook een hele soort paranoïde beeld van de wereld. Van ja, als je niet voor jezelf opkomt, dan ben je er geweest. En ik denk dat dat een reden was voor mij om die psychiatrie in te gaan. Maar nog heel onbewust. Dus dat ik die psychiatrie in ging en doktertje ging spelen. Maar zonder dat ik in contact was met eigenlijk dat hele proces. Zoals je wel vaker ziet trouwens, hè, bij psychiaters, psychologen.
Het proces van,
nou, dat je nog niet goed in contact bent met jezelf over je motivaties en je redenen waarom je nou dat veld bent gaan opzoeken.
Ja, precies.
En dat ik heb geleerd van de mensen met wie ik heb gesproken over de jaren, zoals Jan Verhaag en Wilma Boefink en al die andere mensen en mijn eigen familieleden, dat dus herstel eigenlijk is dat je in contact komt met wat je hebt meegemaakt, wat het ook is. Hè? Iedereen heeft zijn eigen pijn. Soms is dat natuurlijk huge. En andere keer is het misschien wat minder, zoals bij mij. Maar toch wel betekenisvol. Dat je dat gebruikt om betekenis te geven aan je keuzes. Mm-hmm. Er heel bewust van bent en bewust mee leeft. En beseft dat ieder mens, dat dit voor ieder mens geldt. Dat je gelijkwaardig bent. Nou, dat is voor mij enorm zingevend geweest, denk ik.
Door dat te...
Ja, dat ik dit nu mag doen, ja. Eigenlijk.
Ja, en of het nou je eigen pijn is, of het andermans pijn, of, mm-hmm. of generatie op generatie doorgegeven.
Ja.
Je hebt ook Indonesische, wat je hebt over...
Indonesische roots,
die
ja.
Die
ja.
komt uit Indonesië.
Ja, ja, ze is partieel Indonesisch.
Ja. Nou ja, kan je nagaan. Mijn opa ook. En die, ja. Die hebben daar wel echt in een... Ja. Ja, moet je het zeggen, een
ja.
Ja, een oorlogssituatie. Ja.
Oorlogssituatie,
uit
zeker.
Uit de grond getrokken. Ja. Van nou, ga ja. Ja, onveilig. Trek je uit de grond. Ga maar ergens anders wonen. En plant jezelf daar maar. Nou, vind dan maar je roots. Of je grounding. Ja. En je zin ook überhaupt.
Ja. Ja.
Laten we het er maar niet over hebben. Want dan is het er niet.
Ja, silence. Hè? Ja, de stilte. Ja.
Ja, waar ook heel veel kracht in schuilt. Maar als het echt... Echte stilte is en niet een soort van wervelwind van ongeuite energie.
Ja.
Maar nu je dat hebt gedaan, dat proces van het integreren van de pijn en intrinsieke motivatie hebt aangewakkerd, als ik dat zo mag zeggen.
Mm-hmm.
Waar haal je dan zo in het dagelijks leven je zingeving of je voldoening uit? Waarom sta je op?
Ja. Ja, nou, ik sta op omdat ik denk dat dus in het klein, omdat ik mensen zie en mensen spreek en gewoon contacten heb in de GGZ, dat is het kleine. En ik ben ook wat groter, zeg maar, bezig, wat grandiozer. En dat is mijn missie om die GGZ, experimenten te beginnen in de GGZ, waarin die gelijkwaardigheid en werken rond zingeving, dus het erkenning van het existentiële spirituele vanaf het begin, en dat mensen terug willen naar hun leven en dingen moeten integreren, dat we het zo opzetten. En betaalbaar. En met erkenning voor de waarde van niet alleen ervaringskennis, maar ook professionele kennis in de zin van ervaring. Dus bijvoorbeeld een psycholoog die 1000 keer psychotherapie heeft gedaan, dat is prima, die heb je nodig. Of een psychiater die 1000 keer lithium heeft voorgeschreven, die heb je ook nodig. Dus de ervaring heb je nodig. En ze moeten bereid zijn hun schoolbankkennis wat te relativeren. Van de diagnose dit en het brein dat. Hè, want dat is eigenlijk allemaal niet weten.
Precies.
Maar daar kan je een mooie GGZ van maken. Iedereen is nodig.
Ja, ik word er wel enthousiast van ook. Ik krijg wel energie. Ook als je vanuit die grandiositeit spreekt.
Ja.
Dan denk ik, dat noemen we het dan grootheidswaanzin?
Nou ja, een beetje grootheidswaanzin. Dus je moet altijd oppassen dat je niet vervalt in narcistisch gewauwel. Hè? Dus dat dreigt ook allemaal. Dus je moet altijd een beetje bescheiden blijven en mensen proberen mee te krijgen.
Ja.
Maar dat gaat ook beter als je ouder wordt.
Is dat dan een... We hebben het ook wel eens over turning points gehad.
Ja.
Ergens een kantelpunt.
Ja.
Je had het net even over contact met mensen. Dat al voldoening geeft. Nou, voor mij ook. Ja. Het is iets. Dat turning point. Dat probeer ik ook te zijn in iemands leven. Als in.
Ja.
Voor mij was het een man. Dat was nu niet eens tijdens mijn opname. Maar tijdens mijn minor. Van gezondheidszorg, technologie. En zei, ja jong. Het was een gastdocent. Die vertelde eerst zijn verhaal. Heel open. En daarna zeiden jongens, jullie mogen me alles vragen. Alles. Schroom niet. En ik dacht, wat wil ik nou eigenlijk weten? Waar heb ik geen antwoord op? En dat was de vraag, waar word ik gelukkig van? Ik was het niet. Toen vroeg ik dat aan hem en hij zei, ik word gelukkig van... ik vroeg, waar word je gelukkig van? Ik was toen de tijd heel erg selectief in wat ik zei. Dus ik was in mijn hoofd bezig van, wat ga ik nou zeggen, wat niet? En als ik dan iets zei in de klas, dan was het 1 zin. En die was dan perfect ook... En dan waren mensen al gelijk van, wat
is dat? Ja, precies. Ja. Ja.
Maar hij zei, contact met mensen.
Ja.
Punt. En ik dacht, geef me meer. Maar het was echt een punt. En later begon ik te beseffen dat ik daar ook energie uit haal.
Ja.
Op een bepaalde hoogte natuurlijk.
Dat is mooi, hè? Dat je inderdaad zegt ook dat je er goed over nadacht. Dus dat je, als je iets zei, dat het dan ook iets was. En dat je dan zo'n vraag stelt en dit antwoord krijgt, dat eigenlijk ook heel veel betekent. Dus dat je heel, heel, zeg maar, mindful met elkaar aan het praten bent eigenlijk. Hè?
Ja.
Hoeveel dat kan betekenen.
Ja, en daar pak ik steeds weer terug op. Ook wat in het hoogtepunt van die spirituele crisis was. Dat ik op een gegeven moment een gedachte of een stem die zei. Jij gaat mensen helpen op jouw manier en je doet het al goed.
Ja.
En ik moet daar steeds weer op terugpakken. Ook van oké, het is ook jouw manier en je doet het al goed.
Ja.
En ik hoef me niet afhankelijk te stellen van andermans manieren, maar ik kan er wel gebruik van maken.
Ja. Ja.
En inmiddels is het, mag het er zijn.
Ja,
die waanzin.
Ja. Ja.
Ja.
Nou, dit was wel zinvol volgens mij.
Ja. Ja, hoe voel je het zo gedurende dit?
Ik vind het heel mooi, want ik heb het idee dat je ook bezig bent met woorden vinden voor dingen die je nog nooit hebt gezegd. En dat je dus, nu in het gesprek, hè, want je zegt ook een heleboel dingen die op het niveau van de intuïtie, de precognitie in je zitten, maar waar je misschien nog nooit echt woorden voor hebt gevonden of gebruikt. Nee, dat vind ik ook zo mooi, want dat doet ook iets met je. Hè. Dat is ook een soort proces eigenlijk waar je in zit altijd.
En doet het ook wat met jou?
Ja, zeker. Zeker als je praat over zingeving. En jij vraagt, wat is dat nou voor jou? Waarom sta je op?
Ja.
Doet wel wat met me.
Ja, en het, zo voelt het ook alsof deze. Oké, dezelfde woorden zijn wel vaker gezegd, maar nooit in deze combinatie.
Ja.
Het is een uniek.
Precies.
Ja, hoe noem je dat? Ja. Een schouwspel. Of,
ja. Ja.
Schouwspel.
Schouw- en luisterspel. Ja.
Luisterspel. Ja. En dat geeft het ook. Daardoor wordt het ook nooit saai.
Ja.
Want ik vraag me wel eens af van in hoeverre leef ik nou mijn eigen wijsheid na? En is hetgeen wat ik verkonde, wat ik vertel aan mensen, heb ik dat al geïntegreerd?
Ja.
En dan denk ik, daar heb ik ook nog wel wat te doen.
Ja, nou ja, en aan de andere kant lig je natuurlijk mijlen voor op een heleboel andere mensen die nooit zo bewust daarmee bezig zijn, laat staan zich de vraag hebben gesteld.
Ja.
Maar of het ooit afkomt, is natuurlijk ook de vraag. Dat hoeft ook niet misschien.
Nee. Ja, het is goed dat je dat zegt ook. Om even ook weer te beseffen van waar ik nu sta en waar ik vandaan kom.
Hmm.
En dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen op diezelfde laag qua bewustzijn kan praten. Of,
klopt.
En dat ik me soms wat meer terughoudend kan opstellen.
Ja.
Ik wil heel graag snel tot de kern van iemand. Maar dat moet wel op een veilige manier gaan.
Ja.
Oké, verder.
Ja, wauw, heel mooi. Dus de luisteraars moeten maar kijken wat ze ervan vinden. Maar ik vond het een fijn gesprek.
Ja, ik ook. Heel fijn. En we gaan het de volgende keer maar eens hebben over iets anders wat rijmt op Tim en Jim. Over misschien of het nog überhaupt zin heeft. Nee, die komt misschien later. Maar je had het over sociale experimenten.
Ja.
En over überhaupt experimenten.
Ja.
Over hoe zouden we nou breathwork of zo'n alternatieve therapie, hoe zouden we die bijvoorbeeld in zo'n UMC kunnen gaan testen?
Ja, als er. En dan ook kijken van zeg maar de relatie tussen dat soort therapieën en bewustzijn. Vind ik heel interessant, hè? Dus hoe het soort breathing je bewustzijn dan beïnvloedt en misschien ruimte maakt voor creativiteit. En daar zie ik ook een parallel met al die interesse in de psychiatrie opeens in psilocybine en ketamine. Dus dat zijn ook bewustzijnveranderende substanties. Dus waar komt die interesse vandaan? Hè? Waarom komen we daar op uit? Vind ik heel interessant.
Hij was er al natuurlijk.
Hij was er al, ja. En wil je dan dat doen via op natuurlijke wijze, zoals met breathwork, of wil je dan dat doen met chemie? Dat vind ik ook wel interessant.
Ja, en wat is het verschil? En daar valt ook veel over te zeggen. Ja.
Ja. Nou, dus mooi topic voor volgende keer.
Tim en Jim duiken er weer in. Nou,
Heel goed.
Dankjewel.
Ja, jij ook dankjewel. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.